Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, vandaag gaan we bij Jezus leren hoe we best reageren op de bekoringen die in elk menselijk leven aan bod komen. Misschien vinden jullie het eigenaardig dat de Zoon van God ook bekoringen heeft gekend. Maar hij was ook echt volop mens, met alles erop en eraan. Maar inderdaad, hij wist hoe hij kon stand houden. En hij heeft het ook gedaan, toen hij op het kruis hing. Want zelfs dan kwamen die bekoringen op hem af, wanneer hij uitgeput was en heel kwetsbaar. Maar Jezus toont ons hoe we het best daarop kunnen ingaan, daarmee omgaan. Laten we dus bidden tot de Heilige Geest, die Jezus naar de woestijn bracht, juist om er bekoord te worden, zoals wij allemaal. Kom, Heilige Geest, we zijn maar eenvoudige, zondige mensen en we willen ons vandaag zo goed mogelijk laten onderrichten door het voorbeeld en het woord van Jezus. We geloven dat jij, Heilige Geest, ons hierbij gaat helpen. En niet alleen nu bij het luisteren, maar nadien ook bij het nemen van een beslissing en in de concrete uitdagingen van ons leven. Kom en breng ons tot de juiste inzichten en de vastberadenheid om goed te handelen. We gaan lezen in het evangelie van Lucas, we gaan het in drie delen opsplitsen, omdat er drie bekoringen zijn. Bij Lucas vind je dit verhaal in het vierde hoofdstuk. En we beginnen nu met het eerste deel van vers 1 tot 4. Vervuld van de Heilige Geest ging Jezus weer weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar hij 40 dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at hij niets en toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. De duivel zei nu tot hem, als jij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert. Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Het is dus de Heilige Geest zelf die Jezus naar de woestijn laat gaan, om die diepe ervaring van aan de Jordaan, het woord van de Vader, gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in u heb ik mijn behagen gesteld. En hij kan daar dus 40 dagen echt serieus over nadenken, dat overwegen. 40 dagen. Je ziet misschien wel het verband zo met de 40 jaar in de woestijn dat het Joodse volk daar rondgelopen heeft, nadat ze bevrijd waren uit Egypte en voordat ze het beloofde land konden binnengaan. Jezus zal er 40 dagen vasten en bidden in de woestijn. En dus zal ook die bekoringen ondergaan, zoals ook het Joodse volk bekoringen heeft ondergaan. Dat je honger krijgt na zoveel dagen vasten, dat is normaal. Dat je dan zoekt naar een oplossing voor al dat geknor in je maag, ook. Maar ja, hier gaat het over veel meer. Want Jezus wordt bekoord door de duivel, en we noemen die ook soms de verleider. En bijvoorbeeld als je aan het aards paradijs denkt, dan is het de slang. En we zeggen ook van hem dat hij de diabolos is. Degene die verdeeldheid zaait. En daar komt het op aan. Wat wil hij bekomen? Dat die grote eenheid van liefde tussen de Zoon en de Vader, dat die verstoord wordt. Jezus is inderdaad de Zoon van God, maar de duivel die wil hem doen twijfelen. Want ja, Jezus is ook volop mens. En hij zegt, als jij de Zoon van God zijt. Het is alsof dat Jezus het moet bewijzen. Dat hij een mirakel moet doen voor zijn eigen profeet, zo'n steen in brood veranderen. En dan, ja, dan gaan de mensen toch geloven. Gaan ze het misschien geloven. En jij misschien ook, Jezus. Hè? Voilà. Daar komt het op aan. Maar er zijn nu nog altijd mensen die wel geïnspireerd zijn door Jezus, maar niet geloven dat hij de Zoon is van God. Dat is dus niet zomaar een klein vraagje. Zijt je wel de Zoon van God? Bestaat dat? Je bent maar een gewone mens. Een hele toffe en zo. Hè? Geïnspireerd mensen. Maar je bent toch niet de Zoon van God? Dat is hetgeen dat eigenlijk ook nu nog in onze wereld door veel mensen in vraag gesteld wordt. Dus de duivel is toch altijd goed bezig, hè? Zoveel mensen die op het verkeerde pad zitten daardoor. Wat gaat Jezus daar nu tegenin brengen? Hij gaat in het woord van God zoeken naar een antwoord. En hij vindt dat in Deuteronomium. Dat is het vijfde boek in onze Bijbel. En hij vindt dat in het achtste hoofdstuk, het derde vers. Maar ik ga beginnen te lezen van vers 2, dat is de context. Ik lees. Blijf denken aan heel die tocht van 40 jaar die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen. Hij wilde zien of je zijn geboden zou onderhouden of niet. En nu komt vers 3. Hij heeft u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven, dat gij nog uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. En dat was dus het zinnetje. De mens leeft niet van brood alleen, maar, inderdaad, van alles wat uit de mond van God komt. En dat is dus het woord. Zo verdedigt Jezus zich tegen de duivel zijn bekoringen. En dat is een techniek geworden voor veel christenen. Bijvoorbeeld de woestijnvaders. Dat waren monniken die, of kluizenaars die in de woestijn gingen leven, heel bewust. En die werden bekoord, zoals wij allemaal, door negatieve gedachten en slechte ingevingen. Of om dat leven, dat ze eigenlijk, het was een roeping, om die roeping niet meer te volgen. En dan hadden ze dus ook die techniek zo van, met een woord van uit de Bijbel of een woord van Jezus, daar in stand te houden dat die negatieve gedachten weggingen. Ik heb dat zelf ook al geprobeerd. Dan vraag ik aan de Heilige Geest dat hij mij daartoe inspireert. Maar hier gaat het dus ook over brood. En brood staat ook voor leven. Niet alleen gewoon leven voor onszelf, maar ook leven voor de anderen. En als je het letterlijk neemt, dan is het ook om tegen uw gulzigheid in te gaan. Wij overdrijven vaak met voedsel in het Westen. En het voedsel zou er moeten zijn voor heel de wereld. En we weten allemaal dat het slecht verdeeld is. Dat wij de grote schrokop zijn. En ik moet maar een voorbeeldje geven daartoe. In Afrika zijn er op het ogenblik 20 miljoen mensen in een hongersnood. Dat zijn 3 landen uit Afrika. 20 miljoen mensen die graadmager zijn, moeders die hun kinderen zien sterven van de honger. Dus dat is niet niks. We moeten blijven vechten tegen onze hoofdzonde van gulzigheid, van hebzucht en zelfs van een overdreven seksuele drift. Nu zijn wij allemaal toch een beetje ecologisch gevoeliger geworden, misschien dat dat toch helpt. Om de rekening mee te houden dat er andere mensen zijn op deze aarde en dat die het met veel minder moeten doen. Maar over welk voedsel gaat het hier nog? Over het woord van God. Dat is het woord van God, daar leven we ook van. En dat kan de geest ons inspireren. Onder andere ook om mee te voelen. Tot in, door te vasten bijvoorbeeld, dan kunnen we tot in ons lichaam, in ons maag, ons darmen, ja, aanvoelen wat andere mensen ja, moeten ondergaan, omdat ze geen eten hebben. Wij voelen eigenlijk een beetje een ongemak. We hebben veel reserve. Jezus geeft zichzelf ook als brood in de Eucharistieviering. Hij wil dat wij leven met en door hem en in hem. Als Jezus zo'n grote menigte ziet, dan ziet hij dat, heeft hij medelijden. Hij voelt dat in zichzelf zo een medelijden, zo van ze zijn als schapen zonder herder en hij begint hen uitvoerig te onderrichten. Wat wil zeggen? Dat hij hen het woord geeft. Hij gaat ze woorden geven waar dat ze kunnen van leven. Maar hij ziet ook dat ze daar al een hele tijd zitten en dat ze misschien gaan bezwijken van hun honger. En dan zegt hij tegen zijn apostelen, geef jij hen maar te eten. Dan brengen ze een beetje bij elkaar, die 5 broden en 2 vissen, en dat wordt vermenigvuldigd en aangeboden nadat Jezus daar over gebeden heeft. Hij heeft aandacht voor de 2, zowel het woord van God preken als het letterlijke brood van de honger te kunnen stillen van het lichaam. En de missionarissen, die doen hetzelfde. Die worden ergens naartoe gezonden en die kijken wat zijn hier de noden van de mensen. En dan doen ze daar iets voor. Maar spreken ook over het woord van God. En de eerste christenen, die waren daar ook voor gekend, dat ze niet alleen de blijde boodschap gewoon verkondigden, maar men zei van hen, er was niemand die tekort had. Dat staat daar ook in de handelingen van de apostelen. Wat ga je daar nu mee doen? Minder snoepen, niet meer heel je bord volleggen met allemaal de lekkerste dingen, als er nog een hele hoop achter u zijn. Of ga je een keer apart zitten om het woord van God te leren kennen, te lezen, in een evangelie. Ga op zoek en wees een keer streng voor uzelf. Want meestal zijn we nogal streng voor de anderen. Misschien is er het een en het ander bij ons mis. En dan is dat toch misschien ook wel de periode om een keer na te denken. Zijn er woorden die ons kunnen helpen om tegen bekoringen in te gaan? We hebben er nu pas enkele gehoord. Onder andere, een mens leeft niet van brood alleen. Of Jezus die zegt, geef jij hen maar te eten. Dat is dan naar de ander betrokken. Of als Jezus zegt, kom nu naar een eenzame plaats. Dat wil zeggen, denk eens na over uw leven. Ik ben het brood, zegt Jezus, ik ben het levend brood. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dat zegt Jezus. Dat is een duidelijke verwijzing naar de Eucharistieviering en de communie. Maar het heeft ook heel veel mensen afgeschrikt. Ze zijn weggegaan. Toen vroeg hij, en jullie, willen jullie ook weggaan? Zo, We hebben wachtposten nodig, zo beschermers voor ons innerlijk heiligdom. Want we zijn bewoond door God. Het is dus belangrijk te leren luisteren naar die ingevingen van de Heilige Geest en niet voor te gaan op die negatieve gedachten van de verleider, die bijvoorbeeld zegt, je moet ze niet overdrijven. Denkt u nu echt dat dat zo'n groot verschil gaat maken in de wereld, omdat jij eens wat minder snoept? Of wat minder vlees eet. Of dat jij een paar centjes gooit in het bekertje van een bezelaar. Denkt u nu echt dat je daarmee de wereld zo gaat verbeteren? Dat is de verleider. Maar dat kunnen ook uw vrienden zijn, hè, die zeggen, oh, je moet niet overdrijven. Zeg. Het vraagt moed en volharding. Maar de eerste die er beter van wordt, dan ben jij zelf. Je wordt er meer en meer edelmoedig van. En eigenlijk ook wijzer. Je leert jezelf en de ander beter kennen. Je leert luisteren naar wat leven kan geven. En vooral leren leven met een groter hart. Denk maar aan moeder Teresa, aan Pater Damiaan, aan Jan Vermeijeren eventueel. Dus die heeft ook de Poverello gesticht in België. Dat zijn allemaal mensen die begonnen zijn met 1 persoon. Te helpen. En in die persoon hebben ze Jezus herkend die zegt, ik heb honger, ik heb dorst, ik ben ziek. En ze hebben iets gedaan, ze zijn niet voorbij gelopen. En kijk hoeveel mensen er nu een voorbeeld volgen, die ook in hun leven gezien hebben dat ze naar het evangelie leven. Het woord van God doet wonderen. We gaan nu er even uit om te luisteren naar het lied In de woestijn. Het is het lied van Ellie en Rickert. Je zou het ook op YouTube kunnen vinden, want, en ook de video van de tekst staat erop. Als je de cd hebt, is het de cd Zend mij.
Hier ben ik dan in de woestijn. Tijd om alleen met u te zijn. Tijd om de schitter en de schijn van deze wereld te verlaten. Zoals Elia in der tijd, toen hij gevoed werd door de raven. Zo mag ik mij aan u laven. U sterkt mij voor de strijd. Hier ben ik in de eenzaamheid, zonder te weten van de tijd. U maakt in stilte mij bereid. U schrijft uw plan in mijn gedachten, zoals bij Mozes in der tijd. Op de berg toen hij bleef wachten, 40 dagen, 40 nachten. In een glans van heerlijkheid. Waar u mij leert om leeg te zijn, en op de grens van vreugde en pijn, te zwijgen van mijn eigen wensen, zoals Johannes in der tijd, die in een liefde zonder grenzen, en zonder angst voor het spel der mensen, uw wegen heeft bereid. O Koning Jezus, werk in mij. Maak mijn strijder zoals Gij. Spreek door mijn mond de mensen vrij, die aan hun zonden zijn bezweken. Zoals U eenmaal met gezag, door een enkel woord te spreken, elke duistere wand deed breken en het eeuwig leven bracht.
We lezen nu het tweede deeltje. Bij Lucas ook, het vierde hoofdstuk, nu van vers 5 tot en met 8. Daarop voerde de duivel hem omhoog en toonde hem in een oogwenk alle koninkrijken van de wereld. En de duivel sprak tot hem: heel dat machtsgebied met zijn heerlijkheid zal ik u geven. Want het is mij in handen gesteld en ik geef het aan wie ik wil. Als gij nu in aanbidding voor mij neervalt, zal het in zijn geheel van u zijn. Toen antwoordde Jezus hem: er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Het woord dat Jezus hier gebruikt als schild tegen die boze gedachten van de verleider, Dat komt natuurlijk terug uit Deuteronomium, het vijfde boek in uw Bijbel. Deze keer het zesde hoofdstuk, dertiende vers. En ik lees al van vers 12. Zorg ervoor de Heer niet te vergeten, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. Vers 13. Gij moet de Heer uw God vrezen, hem dienen en zweren bij zijn naam. Ge mocht niet achter andere goden aanlopen, de goden van de volken om u heen. Het gaat dus over gezag en macht. En in onze wereld, je moet niet ver kijken, is het constant macht en geld waar dat om gaat. Zo. En dat is ook vaak een reden om oorlog te voeren en andere landen proberen in te palmen. Om bijvoorbeeld hun rijkdom voor zich te willen, of gewoon omdat ze willen aan de macht zijn. Sommigen duwen, individuele mensen, duwen anderen naar beneden, uit jaloersheid, of omdat ze aan de top willen staan, en omdat het allemaal rond hen moet draaien. Ze willen alles controleren en zo. En de vrijheid van de ander is compleet in gevaar. En God die alles geschapen heeft, hij is toch de koning. En wat doet hij? Hij schept de mens als een vrij wezen. We kunnen hem weigeren. Hij riskeert dus dat we dus zijn zoon, Jezus, die hij heeft gezonden naar ons, hij riskeert dat wij hem doden en we hebben het gedaan. Hè? De duivel en de verleider, wat wil hij nu doen? Hij wil Jezus' macht als zoon van God, als koning van het heelal, hij wil die overnemen. Hij doet een machtsgreep eigenlijk. Hij probeert. Welke oproep zit erin voor ons? Daar niet aan mee te doen natuurlijk, door een oproep tot nederigheid. We zijn schepsels. Zonen en dochters wel van de Vader. Maar hij blijft de schepper, hij blijft de Vader, hij is de Heer. En wij, ja, wij zijn vrij om te kiezen voor goed en voor kwaad, om dat af te wegen. En ja, het is belangrijk om te kiezen, zoals Jezus het ons heeft geleerd, nederig dienstbaar te worden. Maar zelfs dat is nog niet zo simpel. Want dienstbaarheid is soms niet voldoende. Er zijn mensen die dienstbaarheid op een hoogmoedige manier uitwerken. Bijvoorbeeld door met hun ellebogen te werken, door anderen onder te duwen, want zij willen die dienstbaarheid tonen. Zij kunnen het beter, ze willen uitblinken, een goede persoon zijn in de ogen van de ander. Dat is niet de juiste mentaliteit om dienstbaar te zijn. Dat heeft Jezus duidelijk gemaakt. En we moeten eraan denken dat wij allemaal deel uitmaken van het lichaam van Christus, de kleinste ook. En iedereen zou aan bod moeten kunnen komen, iets mogen doen. En het is door de ander te respecteren dat we eigenlijk edelmoediger worden, zuiverder in onze intenties, gratuiter. Dat is een hele groeiproces. En daarom zit er ook een oproep van vergeving in eigenlijk. We zijn allemaal zondaars, we moeten daarvoor bewust van blijven. Dat we zondaar zijn, dat is ook die nederigheid. En dan kijken naar de ander zo van, kijk, we zijn allemaal toe aan een beetje erkenning. We willen allemaal wel iemand zijn. Laten we dat dan spijtig genoeg niet doen, ten koste van de anderen, als roofdieren onder elkaar. Enkel bij Jezus vind je de echte vrede. Zoals Jesaja al zei zoveel jaren voor Jezus, smeet de zwaarden om tot ploegijzers. Wie geen medelijden kan hebben met zijn vijand en hem ook geen goed kan doen, die is eigenlijk geen goede christen. Jezus heeft het ons voorgedaan op het kruis. Vergeving is heel belangrijk. We mogen ons niet laten verleiden door aanzien, eer, macht. Jezus is afgedaald. Bijvoorbeeld, hij waste de voeten van zijn leerling en hij zei, ik ben uw leraar en uw meester, maar ik geef u hier een voorbeeld, opdat jullie dat ook zouden doen. Je bent daar niet te goed voor, met andere woorden. Een ander voorbeeld is ook dat hij Jeruzalem is binnengereden, niet op zo'n struitros zoals de Romein, maar op een ezeltje. En dat is een lastdier. Dat is eigenlijk een heel mooi symbool. We zouden kunnen zeggen van maak jezelf tot het ezeltje dat Jezus draagt. Of dat iemand anders draagt. Dat is toch mooi. Om tegen die bekoring in te gaan van ik wil iemand zijn. Ik wil een lastdier zijn. Ik wil Jezus dragen. Stop met zoveel te kijken in de spiegel. Of je wel mooi bent en deftig genoeg om daar of daar te verschijnen. Of je wel indruk genoeg gaat maken, enzovoort. Voor God ben je koninklijk mooi. Als je maar bewust bent dat je hem in jou meedraagt. Dat je hem naar de mensen draagt. Stop met kopen. Al die laatste snufjes om maar in te zijn. En waarom zou je ook meedoen aan een hogere positie op je werk? Als je nu bijvoorbeeld al een mooi en evenwichtig leven hebt tussen thuis en werk, en je hebt geld over om eens een keer op reis te gaan om jezelf iets te gunnen en de anderen ook van de familie. Waarom zou je dan opklimmen op de ladder om dan nog meer te werken, nog later thuis te komen, nog veel meer afwezig te zijn en bijvoorbeeld je kinderen amper te leren iets te leren of mee te volgen waar ze mee bezig zijn? Is dat allemaal wel waard? En dan dat uiterlijk vertoon, al die oogverblindende materialen. Laatste snufje, zoals ik al zei. Of zo'n hele chique auto, of een motto. En die kan zo hard rijden. Ja, zodanig hard dat je er mee doodrijdt. Ik ken een mevrouw Lenie, die heeft 3 zonen verloren aan een motto. Ze zijn verongelukt met een motto. Is dat de droom van gelukkig leven? Hoe ga je er nu over bezinnen? Wat kan je leven veranderen? Misschien zou het u wel helpen om geen burn-out te krijgen. Want gezond leven is ook goed evenwicht hebben. Juiste keuzes maken. Kom, Heilige Geest, en schenk ons je licht. Het is hard nodig in deze wereld van geld en macht. Laat ons u aanbidden. God aanbidden en niet de vele reclamegoden. Vergeef ons, Heer. Ik ga naar de derde bekoring. Die vinden nog altijd bij Lucas in het 4e hoofdstuk, van 9 tot 13. Daarna bracht de duivel hem naar Jeruzalem, plaatste hem op de bovenbouw van een tempelpoort en hij sprak tot hem: als gij de zoon van God zijt, werp u dan vanaf deze plaats naar beneden. Want er staat geschreven: aan zijn engelen zal hij het bevel geven u te beschermen. En ze zullen u op handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus gaf een antwoord: er staat geschreven: ge zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Toen gaf de duivel al zijn pogingen om hem te verleiden op en verwijderde zich tot de vastgestelde tijd. Tot de vastgestelde tijd, dat betekent op het kruis. Dan heeft Jezus het ook nog eens allemaal opnieuw moeten meemaken en dan was hij heel kwetsbaar natuurlijk. Waar haalt Jezus zijn antwoord? Je weet het al zeker. Deuteronomium. 6e hoofdstuk, 16e vers. Wat staat daar? Ge zult de Heer uw God niet tarten. Dat is een ander woord voor te zeggen op de proef stellen. Staat er dus zo. Wat mij opvalt was dat de duivel nu ook de truc kent. Hè? De truc van te gaan zoeken in de Bijbel. Is er een woord waarmee dat ik hem kan overtuigen en verleiden? Ja, dat is niet niks hè, wat hij zegt. Van ja, een dingeltje gaan u opvangen, spring maar, spring maar. Maar dat doet nadenken, want dat betekent dat je het Bijbelwoord ook verkeerd kan gebruiken, misbruiken dus eigenlijk, in je eigen voordeel om iemand te overhalen en dan helemaal uit zijn context te halen. Dat is gevaarlijk, hè? Zo zeg je, ja, hoe kan ik dat nu allemaal weten? Dat is niet gemakkelijk. Ik geef toe, dat is niet gemakkelijk. We misbruiken het woord van God soms in ons voordeel. Zo een beetje opkoperij, dus van God eigenlijk. Bijvoorbeeld de leerlingen, die doen dat regelmatig. Ze hebben niet goed geleerd. En dan gaan ze ineens zo... Hè, God, ik ga, als je mij veel punten geeft, dan ga ik regelmatig bidden of ga ik 's avonds bidden. Maar dat is eigenlijk een vorm van chantage, hè. Ik geloof maar in u als je iets doet voor mij. Hetzelfde met mensen die God willen dwingen tot ja, een mirakel of zo. Ze kunnen het niet meer aan, het lijden dat ze zien bij iemand anders. En dat vind ik nog te verdedigen in die zin. Ze hebben een groot hart voor iemand en ze willen dat hij geneest. En ze hebben er al veel voor gedaan en ze zien niet meer, geen uitweg niet meer. Dan willen ze God eigenlijk zo'n beetje omkopen. Maar er zit altijd een aanwezigheid van God bij. Er is een uitnodiging tot geduld en respect voor het uur van God, wat wij ook meemaken. En Jezus geeft toe, hij heeft zich toch niet gered op het kruis, al hij is bekoord daartoe. Ze hebben het hem gezegd, allee, kom eraf, hè, kom eraf van uw kruis en red uzelf. Gij de grote profeet, kom eraf en red ook ons ermee. Dus de verleiding was er, tot zelfs op het kruis. En wat heeft Jezus gezegd? Hij heeft God laten zijn en heeft gezegd, in uw handen, Vader, beveel ik mijn geest. In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest. Ik geef mij over aan u. Laten we niet toegeven aan verdriet, woede, lusteloosheid of al die negatieve gevoelens. Proberen we die gevoelens te vervangen door positieve woorden. Waar kunnen we die vinden? In de psalmen bijvoorbeeld. Ik ga een paar voorbeelden geven. Er zijn er veel die denken zo van, ik ben een mislukkeling en ik kan echt niks. Bid dan tot God, Heer, u kunt alles, help mij. Bijvoorbeeld met psalm 121. Ja, mijn God komt mij helpen. De schepper van hemel en aarde. Er spreekt vertrouwen uit, er spreekt geloof in. God kan helpen, inderdaad. En ik ga het zeggen. Ik geloof in u, God, dat jij mij niet in de steek laat. Of bijvoorbeeld, je denkt aan je zondigheid en je bent ontmoedigd. Dan kan je bidden met psalm 103. Gij zijt de vergeving van mijn zonde. Gij zult mij vergeven keer op keer. Je kent mij toch. Gij zijt niet vergeten dat ik gemaakt ben uit het stof van de aarde. Je kent mij toch. Je kent mij toch en ga mij elke keer opnieuw vergeven, hè God. Ik ben wel een beetje ontmoedigd bijvoorbeeld. Zeg dat dan maar, hè. Maar het gaat uit van het positieve. Hij heeft eindeloos veel geduld met mij, ja. Of je bent in een andere stemming zo overspoeld, gelijk, een beetje gelijk een klein vogelje gevangen in een net, opgejaagd door andere mensen bijvoorbeeld. Dan kan je bidden met psalm 91. Wat zegt God daar? Klampt hij zich vast aan mij, ik zal hem redden. Ik maak hem groot, omdat hij mijn naam beleidt. Roept hij, ik antwoord. In angst en nood, ik met hem. Ik maak hem vrij en bekleed hem met heerlijkheid. Leven zal hij tot in lengte van dagen. Hij zal mijn redding aanschouwen. Dat is psalm 91. Ik vind dat een hele mooie. En de monniken in de kloosters, die bidden dat in de complete elke avond. Als je daarmee gaat slapen, dan doe je geen nachtmerries, denk ik. Of je wordt bekoord om je gebed, de eucharistieviering, te verwaarlozen, je meditatiemoment niet meer te doen of een keer over te slaan. Bid dan met psalm 73. Bij u. Ik ben altijd bij u. Gij houdt mij vast. Uw hand in mijn hand. Alles zult gij ten goede leiden. Bij u, mijn God. Bij u ben ik geborgen. Bij u, mijn God, bij u ben ik geborgen. Mooi, hè? Je ligt daar in zijn hand. Hij is altijd bij u. Wat er ook gebeurt. Dat is al een heel mooi gebed. We gaan nu even onderbreken voor het Angelus. Maria, die wist dat ze geborgen was bij God. En die heeft altijd ja gezegd. En ja, ze heeft zich kunnen zuiver houden voor God. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van zijn verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan verder met een gebedsmoment dat in drie delen is opgedeeld. Ik ga telkens een stukje lezen van de woestijnvaders, onder andere Abt Antonius en ook van Abt Poimen. Dat zijn uitspraken. En dan volgt er telkens een gebed tot Jezus. Abt Antonius zei, ik zag alle strikken van de vijand uitgespannen over de aarde en zuchtend sprak ik, wie komt daar nog langs? En ik hoorde een stem tot me zeggen, de nederige. Een van de vaders zei, alle werk is ijdel zonder nederigheid, want de nederigheid is de voorbode van de liefde. Jezus, wie zijn wij dat we denken beter te zijn dan anderen, omdat we bidden, vasten en goede werken steunen? Wie zijn wij dat we denken dat zelfs onze dienstbaarheid als een trap naar de hemel leidt, als we daarmee anderen willen overtreffen of een kans afnemen iets goeds te doen? Wie zijn wij als we God op de proef durven stellen en onder tijdsdruk een wonder of gunst willen bekomen? Wees ons genadig. We zijn zo ontzettend hoogmoedig, zelfs als we het goede proberen te doen. Zend ons je heilige geest van nederigheid, om goed te doen in het verborgene, waar alleen jij ons kunt zien en begrijpen, want jij kent ons hart. Abt Antonius zei: "Wat mij betreft, ik vrees God niet meer, maar ik bemin hem, want de liefde werpt de vrees weg." Abt Pambo vroeg aan Abt Antonius: "Wat moet ik doen?" De grijsaard zei hem: "Vertrouw niet op je eigen gerechtigheid. Treur niet om iets wat voorbij is. En leer uw tong en uw buik in macht houden." "Jezus, waar ben ik mee bezig? Je kent mij door en door. Ik ben zelf vaak totaal blind en doof. Vergeef me als ik soms angstig ben over je oordeel. En dat terwijl het hele evangelie vol staat met uw eindeloos barmhartige liefde. Geef me elke dag opnieuw de moed te kiezen voor het goede, je te beminnen en consequenter te handelen. Leer me te spreken zoals jij, vol goedheid en begrip, met medeleven, want we zijn toch alle zondaars. Ik wil het proces van anderen niet meer maken of er iets over zeggen, want jij bent de enige die de harten doorgrondt. En jij bent de barmhartige. Aan uw woord en brood wil ik mij voeden en een leegte in mij door jou laten opvullen. Leer me te eten met mate en niet gulzig te zijn. Leer me te zwijgen, opdat ik uw geest beter zou horen, die me aanmoedigt tot het goede, me troost en me herinnert dat we allen de geliefde kinderen zijn van de Vader. Jezus, aan uw woord en brood wil ik mij voeden." Abt Poijmen zei: "Men zegt dat als de struisvogel een ei gelegd heeft in de woestijn, de jagers de sporen volgen. Ze vinden het ei en nemen het mee. Daarom is het belangrijk dat jullie de goede werken doen voor de Heer, om ze niet kwijt te spelen. Inderdaad, als iemand het goede doet in het geheim, dat is het waar God van houdt. Is het niet omdat het zuiver is? Dat is een echte overwinning voor de mens. Want zijn ziel heeft dorst naar glorie, en dat is zijn dood. Maar de vrees voor God en het onderscheidingsvermogen nemen de bezoedeling weg." "Jezus, hoe kan ik mijn hart zuiver houden en elke vorm van ijdele glorie uit de weg gaan? Ik denk dat ik er wel af en toe signalen van krijg, maar er al ongevoelig voor geworden ben. Maar als er kritiek komt, ja, dan verdedig ik mij en zeg dat mijn intentie toch goed was. Jezus, vergeef me. Want de weg van de echte zuiverheid en nederigheid is er één van vallen en opstaan, van vele kleine bekeringen. Geef me de moed om me niet te laten verleiden door eer, macht of rijkdom. Maar het is, want het is wat jij in de woestijn allemaal hebt afgeweerd. Kom, Heilige Geest." En nu tot slot gaan we nog luisteren naar het mooie lied "Sterke Rots, Vredevorst", gezongen door Ellie en Rickert en staat op dezelfde cd, "Zend mij". Dank u voor uw aandacht. Thank you.
ik hoop, soms heb ik spijt.